Exodus. Exodus vers 27. Hoofdstuk 15. Exodus 15 vers 27. Nou, daar zegt de Bijbel, toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. We gaan de Heere vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u dat u het bent. U hebt alle dingen in uw handen, in uw machtige handen. U, Heere, doet alle dingen organiseren ook voor ons. Heer, u plant ons leven, u leidt ons door alle dingen heen. En daarvoor wil ik u deze middag vragen. Wilt u het overnemen, Heere? Wilt u ons leren om, Heere, met u om te gaan? Wilt u ons leren, Heere, mijn God, uw raad, Heere, voor ons leven te begrijpen? Ik vraag u, Heere, dat u dat doet. In uw grote en uw machtige naam, Heere. In Jezus' wonderbare naam. Dank ik u. Amen. Zoals water voor natuurlijke de mens is eigenlijk een absolute zaak is. Water is voor natuurlijke mensen, je kan er niet van buiten, je hebt water nodig. Is dat ook eigenlijk voor een geestelijk mens? Nou, wat is een geestelijk mens? Daar komen we zo straks achter, als we het woord van God verder bestuderen. Maar en een natuurlijk mens heeft water nodig en een geestelijk mens die dus de Heere kent, die heeft dus ook water nodig. En zeker iemand die wederom geboren is. Want als er geen water is, dus afwezigheid van water, betekent dat het leven gaat verdorren. Het leven verdort en uiteindelijk zal dat tot de dood hebben, tot leiden. Als ik thuis, ik heb een paar plantjes thuis, en als ik ze thuis geen water geef, dan begin ik in ieder geval te merken dat ze die bladeren en die takken slap gaan hangen. En dan weet ik van, het is toch 11:55, dan moet ik heel gauw water geven, dat ze in ieder geval weer toch wel er fris uit gaan zien. Water is toch heel erg nodig. En dat is een belangrijk iets voor ons leven. En zeg maar de natuurlijke mens, maar ook de geestelijke mens, de mens die Jezus Christus kent, de mens die de keuze gemaakt heeft als dat Jezus zijn Heer en zijn Verlosser is. Als je deze geschiedenis zeg maar doorneemt, en ik denk de meeste van ons die kennen dat, dan zie je ook dat er voordat er deze plaats geweest is, Elim, dat er daarvoor een andere plaats was, Mara. En dat was een plaats wat voor de Israëlieten niet echt makkelijk was. En misschien is het goed dat we daar even wat versen uit gaan lezen. Zodat je het verband weer kan zien. We gaan even kijken. Laten we maar vers 23 beginnen. Dan staat er, toen kwamen ze bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken. Want het water was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? En hij riep tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout, dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van deze ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere uw Heelmeester. Toen kwamen zij bij die plaats Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En daar sloegen ze hun kamp op, bij het water. Nou, je ziet hier hoe die situatie eigenlijk in elkaar zit. Ze kwamen uit Egypte en dat was geen makkelijke tijd. Ze kwamen uit een periode van 400 jaar slavernij. Ze kwamen uit een periode dat ze elke dag, als ze niet snel genoeg waren om te doen wat de Egyptenaren wilden, dan kregen ze zweepslagen. En dat is iets wat is gegaan van generatie op generatie, want het heeft 400 jaar geduurd. Dus dat was niet echt eenvoudig. Maar wat we kunnen leren eigenlijk uit deze geschiedenis is, dat er zeg maar iets is, een periode is geweest dat de Heer ze daaruit verlost heeft. En dat de Heer ze door de zee, eigenlijk door de woestijn geleid heeft. En dan zegt de Bijbel dat ze 3 dagen geen water gehad hebben, totdat ze water gevonden hadden. Maar het water was niet te drinken. Het water was bitter. En daarom zegt de Bijbel, toen noemde zij die plaats eigenlijk Mara. En daarna zie je dat de Heer aan ze zegt, hij wijst Mozes, als Mozes roept en hij vraagt van, Heer, wat moet ik dan nu met dit volk? Want ze zijn zo boos en ze gaan me straks nog iets aandoen. Wees de Heer hem eigenlijk op een stuk hout. Dat hout, wat hij in het water moest werpen, maakte dat het water zoet werd. Maar het hout was ook een beeld van wat God in de toekomst zou gaan doen. Dat God een stuk hout zou gaan gebruiken om zijn dienstknecht daarop te laten ophangen, te laten sterven. En dat was dus een beeld van het kruis. Maar dat wisten de Joden die daar waren met Mozes, op dat moment wisten dat dus niet. Dus toen eigenlijk Mozes dat hout pakte en het in het water wierp, zegt de Bijbel, werd het water zoet. Dan was het water te drinken. En ja, dat hebben ze van gedronken. Maar de Heer heeft ze ook gelijk verteld, die verordeningen gegeven, hoe ze zich in zijn nabijheid zouden moeten gedragen en wat ze zouden moeten doen, de geboden van hem zouden moeten onderhouden. Dat heeft hij allemaal eigenlijk meegegeven. Maar wat mij leert van Mara is dat Mara een plek werd waar het volk van God genezen is. Daar heeft het volk van God genezing ontvangen. Ze zijn al die tijd door zeg maar, de woestijn getrokken. Daarvoor hebben ze moeilijke periodes gehad. Ze konden in Egypte niet melden van, nou weet je wat, ik ga morgenochtend naar de dokter. Ik ga hem bellen om een afspraak te maken. Nee, je kreeg nog een paar slagen erbij. Maar hier zien we dus in Mara dat de Heer het genezing gebracht heeft voor ze. En dan zie je dus dat ze daarvan, dat water dat zoet geworden was, dat ze daarvan konden drinken. Er is één ding, zeg maar, wat ik, als ik daaraan denk, dan denk ik ook terug aan een tijd, een paar jaren geleden, nou toch een aardig aantal jaren geleden, dat ik naar Suriname ben gegaan op vakantie. Ik had de Heer Jezus al aangenomen in mijn leven. En toen kreeg ik een uitnodiging van dezelfde persoon die mij tot de Heer geleid had en die daar in een gemeente diende. En die had een afspraak met die voorganger gemaakt als ik daar in die gemeente een woord zou kunnen brengen op de zondag. Nou, hij heeft me gevraagd en ik ben gegaan. Ik heb dat woord gebracht. Ik heb zelf nog een ander neef ook leren kennen met zijn vrouw daar in die gemeente. Het was een geweldige plek ook. Er waren aardig wat mensen daar zo. En we hebben een heerlijke tijd gehad. En daarna vroeg hij, die voorganger, die vroeg aan ons als we een afspraak konden maken. En dan zouden we met ons, zijn neef, naar de plek gaan waar hij ons had uitgenodigd. En wij kwamen daar op die plek. En als je daar op die plek kwam, dat was dan toch een hele belevenis. Want we kwamen daar terecht en dat water, dat zag eruit als, nou ik weet niet, ik zou zeggen bruin. Maar in Suriname hebben ze het een andere naam gegeven. Dan noemen ze die plek met het water wat je ziet, noemen ze Blakawatra, zwart water. Maar het water is niet zwart, het is bruin. Maar ik kan wel zeggen, misschien als je hier bent en je denkt van, dan ga ik daar niet in. Maar het is misschien wel een van de meest heerlijke plekken als je daar naartoe gaat om dat te gaan bezoeken. Het was fantastisch. Het was echt iets waarbij je dacht van, yes, dit is het. Hier kan ik verblijven. Het was dat je eigenlijk kon zwemmen door, zeg maar, ik weet niet dat je het een meer moet noemen, een kreek moet noemen, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Maar het water zag er heel donker uit, maar het was wel gezond. En dat maakte dat we daarvan konden genieten. En het was alsof echt de hemel naar je toe kwam. Zo voelde het aan. We hebben een heerlijke, zeg maar, een aantal uren daar beleefd. En ik kan zeggen, ik heb volgens mij in weinige plekken ben ik daar geweest in Suriname, waar ik het zo heerlijk gehad heb. En dan met een voorganger van een gemeente waar je het woord gebracht hebt. Nou, het was echt geweldig. En ik vond het jammer dat we weer naar huis moesten. Van wat mij betreft had ik daar een kamp opgeslagen. En was ik blijven vakantie vieren daar zo op die plek. Ik weet niet of je dat kent, maar soms is dat zo. Je kan genieten van zeg maar dingen in de natuur. En hier gaan mensen bijvoorbeeld naar, ik noem maar wat, naar het strand. Nou, dat kan ook een heerlijke plek zijn. Dat je ook daarvan kan genieten. En dat zijn dingen, daar kunnen we God dankbaar voor zijn dat hij deze dingen in deze wereld geschapen heeft. En wat het zo eigenlijk belangrijk maakt, is dat we kunnen zien dat het volk van God niet alleen genezen werd van ziektes, lichamelijke ziektes, maar het volk van God werd genezen van ook bitterheid. Het volk van God, dat was het, denk ik, door alles wat ze hadden meegemaakt in al die jaren, hoe ze waren opgegroeid, hadden ze toch een zekere bitterheid, hadden ze toch ontwikkeld. En dat zit bitter, meestal binnen in iemand. En daarom was het ook zo. Elke keer weer als Mozes tegen iets aanriep waar hij geen oplossing voor had, begonnen ze te klagen en dan begonnen ze te schelden, noem maar op. En dat was eigenlijk dat, ik denk zelf dat de Heer ze om die reden ook de Mara gebracht heeft. Want ze hadden inderdaad niks te drinken, dus ze moesten drinken. Maar toen ze het water wilden drinken, toen konden ze het niet drinken. Dat is nog een heel erg iets. Dat je eigenlijk al 3 dagen lang loopt en het is in de gloeiende hitte. En dan zie je zeg maar een plek waar water is en dan denk je van dit water kan ik, gelukkig ben ik nou daar gekomen. Nu kan ik het water drinken. En dan blijkt opeens dat je het water niet kan drinken. Als je het water drinkt, heb je de kans zelf dat je gaat sterven. Maar de Heer wilde dat eigenlijk ook aan ze laten zien. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, daar stelde hij hun op de proef. Hij had het water ook zo kunnen gezond maken en dat ze dat zo konden drinken. Maar hij wilde eigenlijk aan ze laten zien, wat zit er nou eigenlijk in jou? En ik denk dat als je de Heer dient, dat dat een belangrijk iets is. Dat hij altijd ook wil dat we naar binnen kijken. Het is goed dat we om ons heen kijken. Maar ik denk dat het belangrijkste is als je de Heer wil dienen, dat je naar binnen leert kijken. Naar de dingen die in je leven misschien anders gaan. En dan dat je heel snel ontvlambaar bent. Dat je heel snel boos wordt of wat dan ook. Maar hier leerde de Heer ze iets. Dat ze dat moesten doen. En dan zie je dat hij het water gezond gemaakt heeft. En dan zie je, dan komt er een periode waarbij ze heel erg kunnen genieten van alle dingen die eigenlijk die plek Mara ze kon bieden. Maar dan zegt de Heer opeens van, dat ze verder moeten. Ik wil dit zeg maar aan je meegeven. In het leven van ons allen, van elke gelovige, staat er 1 ding vast. Na Mara zal er altijd voor het volk van God ook een Elim zijn. Altijd. Daar kan je op rekenen. We dienen een grote God. We dienen geen kleine God die onmogelijk is. Hij is een God die alle dingen heeft tot zijn beschikking. Dat hij alles geschapen heeft. Hij heeft ook die heerlijke plekken geschapen. En dus hij kan daarvoor zorgen. En dus dat zal altijd voor ons zijn. Een Mara, maar dat zal ook voor ons zijn een Elim. En als je in Elim kwam, die tekst zegt het heel duidelijk. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren het 12 waterbronnen. 12 waterbronnen. En dat waren echt zuivere waterbronnen. En de Bijbel zegt, er waren 70 palmbomen waren daar. En de Bijbel zegt, wat ze deden is dat ze hun kamp opsloegen bij het water. Ze wilden daar blijven. Dus Elim was voor hem echt eigenlijk de plek die God ze kon geven. Als je zou zeggen van, nou is er eigenlijk een plek op de wereld waarbij je zou kunnen zeggen van, is dit nou de hemel? Dan zou je dat misschien op dat moment moeten zeggen voor hun, nou dit is dan de hemel voor je. Want wat ze daar aantroffen, dat was echt geweldig. Dat was iets, dat was zo belangrijk voor ze dat ze dat konden meemaken na zoveel jaren. Ellende en moeite, noem maar op. En dat zal altijd ook voor ons een oase zijn. Daar moet je gewoon rekening mee houden, dat God dat ook wil geven. En Elim is een plek waar je ook zou willen blijven. Zoals ik zeg, van, nou, als het aan mij gelegen had, had ik daar op die plek in Suriname gebleven. Daar tussen die bomen zwemmen, dat lekker uitrusten wanneer dat je uitkomt. Dat er niemand achter je aan zit. Het is een plek waar je eigenlijk ook geen druk op je voelt. Er zoals ik, van de week zat ik op, voor de televisie en toen was er een programma. Ik weet niet of je dat programma kent. De Rijdende Rechter. Nou, en dan was er een vrouw daar zo. En die had, was heel goed op de buurvrouw geweest. Ze gingen heel goed met elkaar om. Maar er waren een paar dingen gebeurd. En het was een beetje, ja, die vriendschap was over. En dat ging niet goed. En wat er dan gebeurde is dat die vrouw op een gegeven moment zich zo ergerde dat ze vond dat er geluid was en dat haar stoorde. Hele hoge tonen, hele lage tonen. Maar die buurvrouw waar ze mee omging, was omgegaan. Nou, die trok daar eigenlijk zich niks van aan. Die dacht van, nou, bekijk het. Ik heb toen niks hier zo wat verkeerd is. Dus ja, uiteindelijk zijn ze naar bij de Rijdende Rechter gekomen. En ze hebben mensen erbij gehaald. En dan zie je dus dat daar iemand komt en die geluid gaat opnemen. En zij was ook met, ze had spullen gekocht, camera's gekocht om eigenlijk die buren in de gaten te houden. Ja, als mensen zeg maar eenmaal zeg maar, de verkeerde weg zijn ingeslagen, dan wordt het moeilijk om ze weer terug te brengen. Maar ze had ook een apparaat gekocht. Het leek op een soort een metaalstaafje. En dat kon ze bij die muur plaatsen. En dan zei ze, kijk, ja. En dan had ze een versterker erbij, dan kon ze laten horen wat het geluid was. Nou, kan je daarin meegaan? Maar het was er. Het was er. Nou, de Rijdende Rechter die heeft iemand, een geluidsspecialist erbij gehaald. En die is gaan meten. En ik sprak met mijn zoon, die uit Engeland teruggekomen is. Maar hij is ook iemand die geluiden hoort. Die jij en ik normaal gesproken niet horen. En dat is toch wel heel erg lastig. Want als we thuis zitten, dan zegt hij, wacht even, ik hoor iets. En dan denk ik hoor niks. Maar hij hoort het. Hij hoort of muziek ergens, hij hoort of dit of dat. Ja. Je kan zo gek niet noemen. Dus hij zei tegen me van, ja, jij denkt dat het eigenlijk niks voorstelt. Maar voor iemand die heel erg gevoelig is. En hij liet me een diagram zien waar hij dingen had opgenomen. Dat er iemand is, mensen zijn die zeg maar zoveel meer kunnen horen dan een ander. Dat ze dingen waarnemen die heel erg moeilijk zijn. En toen vertelde hij me, dat is ook de reden, zegt hij, dat ik met een koptelefoon loop. Dus overal waar die gaat, als je iemand, een jongen ziet met een koptelefoon, dan heb je kans als je gaat vragen dat het mijn zoon is. Dat zou kunnen. Ik zeg maar, ben je niet bang dat je dan bepaalde dingen mis? Geluiden of zo, dat een auto of zo. Hij zegt, nee, want met dat ding op hoor ik nog steeds goed. Ik zeg, nou oké. Ik zeg, als ik twee dingen in mijn headphones in mijn oren zet en ik ga op de fiets, vind ik ook lekker, dan luister ik naar muziek en dan trap ik en dan ik zeg maar, dan mis ik wel een aantal geluiden. Hij zegt, nee, dan is het geen goeie. Hij zegt, ik zeg, nou, laat me gaan. Maar hij vertelde van, het is inderdaad zo, als iemand daar last van heeft, dan wordt dat een enorm probleem. En dan zo zie je dus dat zodanig eigenlijk ontaard was dat de rechter moest een uitspraak moest doen. En hij zei dat die buurvrouw hun buren niet meer mag lastigvallen. Want elke keer dat zij die buren lastig zou vallen, zou ze €50 moeten betalen. Nou, dus, ja. Maar dat hele geluid waar we het over gingen, dat bleek later te zijn een ketel die bij iemand boven stond. En als dat ding aansloeg, dan had je lage tonen. Ik hoor die van mij niet, maar zij hoort ze. Dus ja, dus dat is toch wel eigenlijk iets waarvan je moet zeggen van, ja, hoe ga je eigenlijk met zo'n situatie om? En, maar ja, die mensen zijn eruit gekomen, hoop ik. En zijn in ieder geval bij die rijdende rechter geweest. En dat is wel iets wat eigenlijk iets weer dichter bij elkaar gebracht heeft. Maar wij hebben in ieder geval, dat zien we ook in ons leven, hebben wij nodig dat er ook na moeilijke tijden dat God ons een zegen wil gaan geven. En wat belangrijk is, is dat wij eigenlijk nooit moeten vergeten dat ook al is er een heerlijke periode, ook al is er een geweldige zegen, ook al is er een periode dat er van alles en nog wat naar je toe komt, dat je kan zeggen, well, de Heere houdt van me, hij zorgt voor me, dat dat toch ook iets is waar je niet kan blijven. Dat stil blijven is eigenlijk niet goed. Daar gaan we zo straks naar kijken. Want de Bijbel leert ons dat God zijn volk leidde. En hoe leidde hij zijn volk? Hij leidde zijn volk, dat kunnen we zien in Exodus 13. Daar gaan we even naar kijken. Exodus 13. En dan gaan we naar vers 21. Nou, daar zegt Gods woord, de Heere ging voor hen uit. Nee, ze hebben de Heere gezien. De Heere ging voor hen uit. Hoe ging hij voor ze uit? Overdag in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen. En 's nachts in een vuurkolom, om hun licht te geven. Zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor aanblik van zijn volk. Hij nam het niet weg. De Heere, hij wil ons leiden. En dat doet hij. En hij heeft altijd wel een middel of een mogelijkheid, vindt hij, om ons te leiden. En belangrijk is dat voor jou en voor mij het belangrijk is dat we oppakken, leren. Wat wil de Heer ons leren? Hoe leidt hij ons? Waar leidt hij ons op dit moment mee? Dat zijn vragen die je in ieder geval aan de Heer kan stellen. En dan kan hij je daar antwoorden op geven. Want als wij onszelf afvragen van hoe kom ik dan bij zo'n heerlijke omgeving, zo'n heerlijke rust, zo'n heerlijke plek als Elim, dan kan ik aan je vertellen, de Heer leidde ze, hij ging voor ze uit. Die wolkkolom, die ging voor ze uit. En het enige wat ze moesten doen, die wolkkolom volgen. En deze wolk, die de Heere eigenlijk vertegenwoordigde, zou hen de hele weg bepalen. We hebben de Heere nodig om de hele weg die we gaan, dat hij ons die wijst. Dat hij ons laat zien. En daarom zegt de Bijbel dat hij voor ze uitging en dat hij ze overdag door middel van die wolkkolom en 's nachts door middel van die vuurkolom. Een andere Bijbel spreekt over een vuurzuil. Maar dat maakt niet uit, het gaat over hetzelfde. Maar ze konden hem zien. En wat ik wel eigenlijk ervan zie, is dat zij dag en nacht met de Heere kunnen wandelen. Weet je dat jij en ik dag en nacht met de Heere ook kunnen wandelen? En dat wij met de Heere, zeg maar, zijn raad kunnen opvolgen? En dat hij dat ook graag wil doen, dat hij dat eigenlijk in ons leven wil gaan doen. Hij wil ons eigenlijk, ja, alles wat er nodig is, wat jij en ik nodig hebben op de weg, wil hij ons aanwijzen. En het ligt aan jou en aan mij, het ligt dus aan ons, of wij de weg zullen gaan die hij ons aanwijst. Dat heb je misschien niet zo over nagedacht, maar het ligt aan ons als wij die weg gaan. Want, ja, die ervaringen van die zegeningen die hij eigenlijk wil bieden, die hebben alles te maken met het geleid worden door de Heer. Als het volk van God zou zeggen van, nee, wij gaan niet, wij blijven hier in Mara, hadden ze in Mara gebleven. Alleen daar was er geen leiding meer, maar er was er ook geen voorziening meer. Als ik, in ieder geval als ik met de Heer bid, dan dank ik hem in ieder geval elke dag voor wat ik tot me neem 's morgens. En dat ik hem ook dank dat hij mijn voorziener is. De Bijbel zegt, zijn naam is Jehovah Jireh, de Heere die voorziet. Waar, in elke situatie is hij die voorziet. We hebben net gelezen dat de Bijbel zegt, daar heeft hij ze getoond en vertelt dat hij de Heere hun heelmeester is. De Bijbel zegt, zijn naam is Jehovah Rafa, de Heere onze dokter, de Heere onze heelmeester. Dus heb je een probleem, heb je een ziekte of wat dan ook, waar je geen raad mee weet, roep zijn naam aan. Dat is het eerste wat je moet doen. Roep zijn naam aan. Bid en vraag hem om een oplossing. En het maakt niet uit hoe groot die ziekte is. Noem zijn naam. Hij weet de oplossing. En het kan zijn dat hij het direct zeg maar, antwoordt. Het kan ook zijn dat hij een andere oplossing heeft. De Heer is bij machten om alle dingen te doen in ons leven. En dat zijn dingen die we gewoon moeten gaan begrijpen. Wat we nodig hebben is dat wij moeten geleid willen worden door die wolkkolom. En dat is een belangrijk iets. En je zou ook kunnen zeggen, iets anders. Wil je geleid worden door de geest van God? Als de Heere daar is, betekent het dat de geest van de Heere daar is. En dus de vraag is, wil je geleid worden door de geest van God? Dat is een belangrijke vraag. Want het werk van de Heilige Geest is bijzonder. En wat mij eigenlijk opvalt in al die jaren dat ik de Heer mag dienen, is dit. Als we zo spreken in de kerk over de Heilige Geest, dat er een behoorlijke grote groep mensen is die eigenlijk meeknikken. Maar als je met ze spreekt en ze vraagt van, zou je de Heilige Geest willen volgen? Dan zeggen ze ja. Maar aan hun daden merk je dat ze dat niet willen, maar misschien wat ik belangrijker vind, ze kennen zelfs het belang van de Heilige Geest niet. Ze weten niet wie de Heilige Geest is. Maar de Heilige Geest, die is er elke dag. Die wil ons leiden. En we hebben het afgelopen woensdag hebben we nog op de Bijbelstudie erover gehad. En daar maken, denk ik, heel veel christenen maken daar toch wel de fout mee. De Heilige Geest is geen dictator. Hij is geen dictator. Wat de Heilige Geest je vraagt om te doen, daar ben je zelf verantwoordelijk voor als je het wel of niet doet. Hij zal je niet bij je dingen pakken, je kraag pakken en zeggen van kom hiermee. Ik heb je toch 3 keer geroepen? Nee, hij laat het geheel aan je over. Maar het is wel zo, als je de Heilige Geest niet volgt, mis je wel de zegeningen van God. Wil je in Mara blijven? Wil je in Elim blijven? Dat is een prachtige plek om te blijven. Maar dan zal je nooit nieuwe dingen van de Heere meer ontdekken. Dan zal je nooit meer weten wie de Heere is. Maar de Heere, hij bepaalt zelf het moment dat hij verder gaat. Dat hij aangeeft van we gaan verder optrekken. We gaan door. We gaan naar een andere plek. En als je de Heere daarin wil volgen, dan zal je zelf wel zien wie hij is. Maar we kunnen kijken naar een paar dingen van de Heilige Geest. Dat vinden we dan in de brief aan de Efeziërs, wat de Bijbel daarover zegt. In Efeziërs 1, dan gaan we naar vers 13. Efeziërs 1. Efeziërs 1, vers 13. De Bijbel zegt in vers 13, in hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u. Ook toen u tot geloof kwam, in hem bent u. Maar niet alleen dat, de Bijbel zegt daarachter, u bent verzegeld met de Heilige Geest. Als je... Dit zijn belangrijke dingen voor jou en voor mij te weten wie de Heilige Geest is. Dat Hij het is die ons verzegelt. Dat we voor Hem waardevol zijn. Voor God zijn we waardevol. Want we zijn, zoals de Bijbel dat zegt, we zijn een erfenis. En we zijn een erfenis voor Jezus Christus. En wij zijn die erfenis die Hij ook eigenlijk aan ons biedt. Want Hij is het die voor ons zorgt. Daarom zegt de Bijbel dat we in hem verzegeld zijn. We zijn in hem gemarkeerd. We zijn in hem uitverkoren. Openbaringen legt ons iets prachtigs uit. Daar gaan we wel even naartoe ook. Openbaringen 7. Dan zegt de Bijbel daar ook iets wat zo belangrijk is. Openbaringen 7. Kunnen we daar naartoe? We gaan Openbaringen 7, vers 1. Openbaringen 7, vers 1. Dit is iets wat nog moet gaan komen. Dit is een profetie door Johannes van de Heer ontvangen, die hij al op papier gezet heeft. Dus dit gaat allemaal nog komen. De Bijbel zegt, hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Vers 2 zegt, en ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Vers 3. En hij zeide, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hier staat heel duidelijk wat God gaat doen. Hij zorgt ervoor dat wij, als wij de weg met hem blijven gaan, als wij de weg met de Heilige Geest zullen volgen, dan zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat we gemarkeerd worden. Dat wij uit al de mensen die in de wereld op dat moment leven, dat wij daar zo uitgehaald kunnen worden. En daarom zegt de Bijbel hier zo, dat hij die engel de opdracht geeft, doe de aarde niks aan, totdat dat gebeurd is. Dat die mensen die wij, die hij uitverkoren heeft, dat hij die gemerkt heeft. Dat hij een stip op ze heeft aangebracht. Of hoe, dat merkteken er ook uit zal zien. Hij gaat die opdracht geven. En dat maakt dat we kunnen weten ook dat wij door God uitverkoren zijn. Je bent uitverkoren door hem. Als je de weg met de Heilige Geest wil blijven volgen, kan het niet anders dan dat je uitverkoren wordt door hem. En dat betekent apart gezet. Dat doet hij door je te merken. Dat doet hij door te laten zien. Jij bent een van ze waarvan ik ervoor zorg dat er een markering op je komt. En dat in ieder geval dat zegel op je zal blijven. Zodat je daar, als het nodig is, eruit gehaald zal gaan worden. En dat is een zegen die komt van boven. Een zegen, zoals de Bijbel dat zegt, betekent ook dat we het eigendom zijn van de Heere die ons verlost heeft. De Heere die zijn enige geboren zoon gegeven heeft om ons te verlossen. Door ons al onze zonden te vergeven en daardoor dat wij zijn eigendom zijn. En dat maakt ook dat wij daardoor ook erfenis hebben in hem. Dat maakt ook, net zoals die wolkkolom en die vuurzuil overdag, dat de Heer eigenlijk ten alle tijden ons daarvan heeft apart gezet. Hij heeft zijn volk heeft hij uit Egypte gehaald en daardoor wilde hij laten zien dat dit zijn volk is. En daardoor wilde hij dat leiden door die wolkkolom en die vuurkolom. We gaan kijken naar Romeinen 8 vers 14. Wat zegt God Geest daar? Waarom is het zo belangrijk dat je de Heilige Geest in je leven hebt? Waarom is het zo belangrijk dat je de Geest van God volgt? De Bijbel zegt heel duidelijk, immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, dat zijn. En als je je niet laat leiden, de Bijbel is niet moeilijk. De Bijbel geeft dit aan, dan ben je een kind van God. En als je je niet laat leiden door de Geest, wat ben je dan? Dan behoor je niet tot zijn kinderen. Dus het is, iemand kan tegen mij zeggen van, ja, maar de Heilige Geest, ja, ik vind dat in tongen spreken niet zo belangrijk. Ja. Gaat Gods leiding over in tongen spreken? Nee, je hebt de Heilige Geest nodig voor veel meer dingen. Je hebt de Heilige Geest nodig voor elke dag. Je hebt de Heilige Geest nodig tot wanneer je geen antwoorden hebt, dat Hij je raad geeft, dat Hij bij je is. Hij woont immers in je. Hij kan jou de weg wijzen. Net zoals die wolkkolom voor ze uitging. Als je eigenlijk goed ernaar kijkt, dan zie je ook dat dat heel dat lijden uit Egypte door die wolkkolom en die vuurkolom, dat dat eigenlijk al was een beeld van het volgen van de Heilige Geest. Alleen, dat was op dat moment niet zo geopenbaard. In het Nieuwe Testament komt God niet meer als een wolkkolom, want dan zou hij nogal wat wolkkolommen nodig hebben in de wereld. Eentje in India, eentje in China, eentje in Suriname, eentje in Nederland, weet je wel. Dat zou niet zo... Maar de Heer heeft er nu een andere oplossing voor, heeft de Heilige Geest gegeven. En die wil je leiden. Die wil ervoor zorgen dat je de weg met hem gaat. En dat zijn belangrijke dingen. Dat wij leren de Heilige Geest te volgen. Dan, zegt de Bijbel, dan zijn wij zonen van God. Zonen en dochters van Hem. En dat is een belangrijk iets. Het is de Heere uw God, zegt de Bijbel, die u leidt op de weg die u moet gaan. Dat zegt Jesaja 48, vers 17, zegt dat. Het is de Heere uw God die u leidt. Je hoeft dat niet op te zoeken, want het is maar één tekst en we gaan in ieder geval mee door. Het is overduidelijk wat de Heer zegt. Dat er in je leven maar één weg is. Het is die weg die Hij je aanwijst. Het is die weg die je moet volgen. Want als je die weg niet volgt, dan ga je eigenlijk kom je op andere wegen terecht. Dan ga je andere dingen in je leven doen die de Heer niet welgevallig zijn. En dat is iets wat Hij niet voor jou zou willen. Dat die weg, een andere weg heeft Hij voor jou niet bestemd. Hij heeft één weg voor je bestemd. En dat is het volgen van de Heilige Geest. Het volgen van Jezus Christus in je leven. En dat maakt dat er in jouw leven, zeg maar, dingen zullen gaan. En dat je daar blij mee kan zijn. En dat je daar tevreden mee kan zijn. En dat je daar gezegend door zal zijn. Die zegen komt alleen maar door het volgen van de Heer. Dan zal er altijd wel zegen in je leven zijn. Dus het is de Heere die ons de weg moet wijzen. Want de Bijbel zegt eigenlijk heel duidelijk zelf in Jesaja 30, vers 21. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Jesaja 30, vers 21. Daar zegt de Heere heel duidelijk. Kijk wat de Bijbel zegt. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg. Bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Als ik dit lees, dan wordt het mij heel duidelijk waarom ik de Heilige Geest in mijn leven heb. Er zijn zat omstandigheden in mijn leven waarbij ik naar mijn eigen denken, naar mijn eigen gevoelens, naar mijn eigen wil, dat ik een andere weg wil gaan. Maar wat ik nodig heb, is dat de Heer tot me spreekt en dat Hij tot me zegt, die weg niet gaan. Ga die weg die ik je volg. Want je zou naar een andere weg kunnen gaan. En heel vaak kiezen wij voor wat wij het meest fijn vinden, wat ons het meest behaagt. Dan gaan we die weg op. Maar de Bijbel zegt, volg dat niet. Maar volg waar de Heer, die stem die achter je roept, ga die weg. Volg die weg. Daarom hebben we hem nodig. We hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Dat Hij ons dat zal aanwijzen. En Hij dringt zich niet op. Nogmaals, Hij zal ons nooit onder dwang zetten. Dat zal Hij niet doen. Hij zal ons alleen maar wijzen, dit is de weg. Als je die weg gaat en je gaat met me mee, dan zal het in ieder geval zo zijn dat je op de goede plek terechtkomt. Het zal de Geest der waarheid zijn en Hij wijst jou de weg. Johannes 16, vers 13 vertelt ons ook iets wat de Bijbel daarover zegt. Dit is wat Jezus zegt. Met u. 16, vers 13. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, dat zal Hij spreken. Ze hebben de Heilige Geest nodig omdat hij overbrengt, dat hij ons vertelt wat er in de hemel gezegd is, wat wij hier op aarde zullen moeten doen, dat geeft hij aan je door. En het is denk ik belangrijk als je de Heilige Geest nog geen ervaring met hem hebt, dat je de Heer gaat leren bidden. Dat je de Heer gaat vragen dat hij in je leven gaat komen en dat hij in jouw leven zeg maar deze dingen teweeg gaat brengen. Want hij wil aan ieder van ons de Heilige Geest geven. Maar hij zal nooit de Heilige Geest geven aan iemand die Jezus niet als Heer heeft, heeft aangenomen. Dat die zal hij nooit de Heilige Geest geven. Als er iemand is die met criminele zaken bezig is, zal de Heilige Geest daar niet komen wonen. Hij zal alleen maar komen daar waar iemand Jezus Christus heeft aangenomen. Daarom hebben we de vorige keer erover gehad. Eerst bekering en daarna krijg je de doop in de Heilige Geest. Maar toch zie je dus dat mensen dat niet willen. Die willen die zegeningen niet. En dat is eigenlijk toch wel jammer eigenlijk. Want het is toch wel, als je kijkt naar waar ze geweest zijn, Israël, dat ze van die bittere bron, dat een bron van zegen geworden is voor het volk. En waar ze van genezen zijn. Dan kan je toch wel zeggen van, wat een genadige God dienen we. En wat is hij toch die God die we eigenlijk elke dag moeten volgen. Maar waar we ook zijn, er komt een moment dat de Heer zegt, wij gaan verder. We gaan verder. Want toen de Heer dat eigenlijk zei, verhief die wolk zich om en hij kwam in beweging. En daarom is het nodig dat jij en ik ook in beweging komen. Als wij met de Heilige Geest te doen krijgen, dat wij aan hem vragen dat hij ons leidt. Hij zal het zeker doen. Maar voor hen die verder gaan, zal ik dit zeggen. Als je verder wil gaan en je zou zeg maar door opgehouden worden om niet verder te gaan, dan kan zelfs het zoete water van Mara kan veranderen toch weer in bitter water. Dat moeten we niet willen. We moeten elke keer weer klaarstaan, openstaan dat de Heer in ons leven vernieuwing, verandering gaat brengen. Want er is een groei nodig. En die groei krijgen wij door de inwoning van de Heilige Geest. Door de leiding van de Heilige Geest. Er is een belangrijk iets wat we leren in deze wereld. Stilstaan betekent achteruitgang. Stilstaan betekent achteruitgang. Met stilstaan leer je God niet kennen. We hebben nodig dat we vooruit gaan. We hebben nodig dat we ons blijven uitstrekken. We hebben niet nodig dat we blijven bij zegeningen die we ooit gehad hebben. Nee, de Heer wil dat we verder met hem gaan. Dat hij met ons nieuwe dingen wil gaan doen. En dat hij ons nieuwe zegeningen wil gaan bieden. En daarvoor hebben we nodig dat wij met hem leren wandelen. Overal waar hij ons naartoe leidt, dat wij daarin komen. Dan zullen we zelf wel merken dat zelf eigenlijk die diepste waterbronnen, die bronnen, die kunnen voor ons een geweldige zegen gaan worden in ons leven. En we moeten daarbij bij blijven. Daarbij die bronnen. Wat de Heer eigenlijk in ons leven wil gaan doen. Dat wij dat blijven volgen, dan zal hij ons steeds weer brengen naar plekken waar wij zijn zegen zullen ontvangen. Ik ben de Heer daarvoor dankbaar. Laten we de Heer bidden deze middag. Hemelse God en Vader, wat bent u goed? Heer, u leert ons vanuit uw woord dat wij u nodig hebben. U leert ons, Heer, dat u een trooster hebt gegeven. En die trooster, Heer, die hebt u naar, Heer, ons toegestuurd. Om te wonen in ons. Om door ons, Heer, mijn God, dat die trooster ons zal vervullen. Heer, de tijd is aangebroken dat wij meer en meer, Heer, uw woord die u tot ons spreekt, dat wij die leren verstaan. Zoals de Bijbel zegt, dat we een woord achter ons zullen horen, dat wij die weg moeten gaan. We hebben het nodig, Heer. En als we nog geen relatie met u hebben, als we nog geen relatie hebben met de Geest van God, dan wil ik u bidden en vragen op dit moment, dat u, Heer, wilt nederdalen in de harten van een ieder die deze ervaring nog niet heeft, Heer. dat ze u leren kennen, Heere. Maar dat u ook in hun harten wilt spreken, Heere. Dat u, Heere, mijn God, en iedere Heere wilt leren wie u bent, Heere. Dat ze uw stem leren kennen. Heere, dat kan alleen indien wij leren wandelen onder uw leiding. Onder de leiding van de Heilige Geest. Ik dank u en prijs u, Heere, dat wij deze middag, Heere, ieder voor u mogen, voor uw genadetroon mogen brengen. En u bidden en vragen. Heere, neem het over in de harten en kom tot uw doel. Dat vragen wij aan u in uw grote en uw machtige naam. Ik dank u hiervoor. In Jezus' wonderbare naam. Amen.